De schriftlezing voor deze morgen vindt u in Hebreeën 2. Hebreeën 2, te beginnen bij het eerste vers. Daar lezen wij Gods woord. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? De welke begonnen zijn de verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden van degene die hem gehoord hebben. God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigelei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes naar zijn wil. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken. Maar indien maar iemand heeft ergens betuigd zeggende, wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Maar nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. De een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeggende, ik zal uw naam mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lofzingen. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom, zie daar, ik en de kinderen die gij mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vleeses en des bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood teniet zou doen degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. En verlossen zou al degenen die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad van Abraham aan. Waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren om de zonden van het volk te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor vanmorgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Hebreeën 2 en daarvan de laatste vier versen, dus vanaf vers 14 tot 18. Daar lezen wij Gods woord in onze tekst. Overmits dan de kinderen van het vlees en bloed deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood teniet zou doen degene die het geweld van de dood had, dat is de duivel. En verlossen zou al degenen die met vrees van de dood door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad van Abraham aan. En waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn, in de dingen die bij God te doen waren om de zonden van het volk te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden, te hulp komen. Tot zover de schriftlezing van de tekst. Ja, wellicht heb je je afgevraagd waarom dat we ons vandaag over Hebreeën 10 2, vers 14 tot 18 mogen buigen. Wel, gemeente, jongens en meisjes, omdat we daar opnieuw een antwoord krijgen op de vraag: waarom moest Gods Zoon mens worden? En dat is precies wat we vieren met Kerst. Gods Zoon wordt mens. Hij heet Emmanuel. God met ons. God die dichtbij komt. God die woont onder mensen. Maria, jij wordt de moeder van Gods Zoon. En straks ligt er een kindje in de kribbe dat zelf God is. En dat grote, dat diepe wonder van het evangelie, dat vieren we met Kerst. En natuurlijk weten de kinderen die vanmorgen in de kerk zijn en thuis met ons meeluisteren, die weten vast wel dat het Kerst meer is dan een kerstboom, meer is dan een kerstbal, meer is dan lekker eten en misschien liefst ook nog een beetje sneeuw. Jezus is geboren. Dat vieren we met Kerst. En er zijn drie redenen waarom Gods Zoon mens werd. En in Hebreeën 2, vers 14 tot 18 wordt gezegd waarom dat nodig was. Waarom dat nodig was dat Gods Zoon mens werd. Drie redenen in hoofdstuk 2 waarom het Kerst moest worden. In de eerste plaats lezen we dat in vers 5 en volgende. Daarin wordt beschreven dat Gods Zoon mens werd op datgene te doen wat de mens niet meer kon, namelijk met gezag heersen over de wereld. We hebben daar ook van gezongen in Psalm 8. Het tweede wordt gezegd dat Gods Zoon werd mens om zelf te kunnen sterven en zo af te rekenen met het sterven van mensen, zodat er straks ook mensen zijn om over die nieuwe wereld van God te heersen. Dat staat eigenlijk in vers 14. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem, die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. En ten derde, Gods Zoon werd mens om hoge priester te kunnen worden, zoals we dat lezen in vers 17. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om zonden van het volk te verzoenen. Dus Gods Zoon in drie gedachten kwam in vlees en bloed. Ten tweede kan verlossen en ten derde komt te hulp. Gods Zoon kwam in vlees en bloed, kwam, kan verlossen en hij komt te hulp. En wie het kerstevangelie zegt, die zegt Lucas 2. Maar op veel andere plaatsen, ook in het Nieuwe Testament, komen stukjes voor over het kerstgebeuren. En die allemaal bij elkaar, die geven het antwoord op de vraag: waarom werd Gods Zoon mens? En Hebreeën 2 belicht een kant, een onderdeel van het antwoord op die vraag, namelijk om ons van angst voor het sterven te verlossen. Om ons zonder verschrikken de dood tegemoet te kunnen laten gaan. En dat zijn zinnen om eens diep over na te denken. Dat zijn zinnen met een geweldige lading. angst om te sterven en niet bang zijn om te sterven. Ja, dat raakt de diepste zenuwen van ons bestaan aan. Want of we er nou wel bij stilstaan of niet, we hebben allemaal met sterven te maken. In de gemeente, in familie, in huis. We hebben zojuist ook een naam afgelezen. En we krijgen er ook zelf mee te maken. Ook wij zullen sterven. Tenzij dat Heer Jezus terugkomt. Eerder terugkomt dan dat wij zullen sterven. En dan willen we in de eerste plaats stilstaan bij Gods Zoon, die kwam in vlees en bloed, want wij zijn vlees en bloed. En dat is de Bijbelse uitdrukking die aangeeft dat we geschapen zijn. En met vlees en bloed is niets mis. Dat mogen we zijn. Daar mogen we van genieten voor Gods aangezicht. Van eten en drinken. Ontspanning en liefde. Gezondheid en levenslust. Vriendschap en welzijn. Maar vlees en bloed geeft ook aan, we zijn vatbaar voor de aantasting daarvan. En dat doet pijn. Want in het paradijs, lag er een dijk voor, om zo te zeggen. En toen bleven we achter die dijk. Alle gevaren op veilige afstand. Maar toen zijn we die dijk doorgebroken. Toen die dijk doorgebroken hebben voor onze afval van God, toen kwam de pijn in het leven. Vlees en bloed kan gekwetst worden. En er is pijn in lijden. Er is ziekte en handicap. Er zijn zorgen, moeite en verdriet. Er is pijn in lijden in psychisch opzicht. Er wordt geleden in relaties. Wordt geleden aan spanningen. Er wordt geleden aan depressiviteit en rouw. Gemis. Ja, er wordt geleden onder pesten. En ook aan eenzaamheid. Er wordt geleden aan angst. En vlees en bloed kan sterven. En door de zonde zal het sterven. En daar is ons mensen bestaan na de zondeval ten voeten uit mee getekend. Dat we sterfelijk zijn. En de dood komt een keer. En we liggen van nature met ons leven aan de ketting bij de duivel. Om het maar eens op die manier uit te leggen. En als we sterven, dan trekt hij aan die ketting ons naar zich toe, naar de plaats waar hij is, vreselijk. In die eeuwige rampzaligheid. In de hel. En als je er iets van beseft, dan kun je huiveren. Voor het onverwachte van de dood, voor het alles uit elkaar scheurende van de dood, voor het vreselijke van de eeuwige dood. Ja, we zijn vlees en bloed. Vatbaar voor alle ellende aangericht door dat zwaard van de dood. Maar als dat het enige zou zijn, als dat toch het enige is in ons leven. Nee, Kerst zegt ons dat Gods Zoon ook vlees en bloed deelachtig is geworden. Hij is mens geworden. Hij is geboren. Dat wil zeggen, hij heeft vlees en bloed aangenomen. Hij is ons mensen gelijk geworden. Hij wilde doorvoelen wat het is om vlees en bloed te zijn. En dat heeft hij geweten. Hij heeft geleden naar het lichaam. Honger, dorst, pijn, geeselslaag, doornenkroon, spijkers, kruisiging. Hij heeft geleden naar geest en ziel. Ja, onder eenzaamheid, onder verraad, onder valse beschuldigingen. Hij heeft geleden onder de vloek van God, de Godverlatenheid, nedergedaald tot in de hel. Ja, het heeft hem aangegrepen in Gethsemane, geheel bedroefd tot de dood toe. Hij heeft de hel doorleden en daarom gemeente, werd hij mens. Daarom werd hij mens in vlees en bloed deelachtig, terwijl hij God was. Louter God, onvatbaar voor pijn, onvatbaar voor lijden en dood, onaantastbaar voor angst en verlatenheid en daar ver boven verheven, onbereikbaar voor, onaantastbaar. En Hij, Gods Zoon, de Heer Jezus Christus, Hij wilde vlees en bloed aannemen. En we hebben het gezien met kerst, daar ligt Hij in de kribbe. Gekomen om te lijden, omdat Hij dat wilde. Ja, het is als een dokter die vanuit Nederland hoort dat er een ernstige ziekte is in Afrika. Een ontzaggelijk besmettelijke ziekte. En hij zou iets willen doen. En hij zou medicijnen kunnen laten uitgooien vanuit een vliegtuig. Maar als de mensen dan niet weten hoe dat ze het moeten gebruiken, ja, dan helpt dat niet. Nou, wat dan? Ja, dan zal er een arts naartoe moeten. Niet in een vliegtuig erboven blijven zweven. Nee, maar er zich vestigen, zelf ook besmet worden en eraan sterven onder de meest vreselijke pijnen. Ja, maar dan kan hij wel wat in de tijd dat hij daar woont anderen van medicijnen voorzien. En wie meldt zich aan? Wie wil uitgezonden worden? De Zoon van God. De Zoon van God wil zich vestigen onder ons. Hij wil één van ons worden. Vlees en bloed aannemen. Ja, en daar ligt Hij. Gereed om te kunnen lijden. Vanuit de hemel en goddelijkheid. Wat een liefde, wat een wonder om te kunnen sterven onder de vreselijkste pijnen aan lichaam en ziel, om de dood te smaken, zegt vers 9. Te smaken, zo bitter, van God verlaten, zo angstig. Smaken, proeven, doorvoelen, Jezus dood. En nu is Jezus dood. Het zwaard waarmee Hij de duivel ontroont, waarmee Hij de duivel afzet, de doodsteek geeft. Want de dood van Jezus ontneemt de duivel zijn macht over de dood. De duivel wordt teniet gedaan. Hij wordt uitgeschakeld. En Jezus heeft die duivel ontroond, Hij heeft die duivel afgezet, Hij heeft hem de ketting uit handen genomen van allen die de Vader hem gegeven heeft. En bij al de zijnen heeft Jezus de ketting in handen genomen. En als ze sterven, met eerbied gesproken, trekt de Heer Jezus aan de ketting. Dan trekt Hij zich naar zich toe. In de plaats waar Hij is, in de hemel, in de heerlijkheid bij de Vader. Ja, tot eer en tot luister en tot glorie voor God, om Hem gelijk te worden. Hij werd aan ons gelijk, opdat wij aan Hem gelijk zullen worden. Hij kwam delen in ons lijden, opdat wij zouden delen in zijn heerlijkheid. En om dat te geven, werd Jezus mens. Is hij geboren, wilde hij vlees en bloed deelachtig worden, kwam hij ons achterna. En wat doet ons dat? Doet ons dat wat die dochter deed? Die dochter die van huis was weggelopen en die aan lager wal was geraakt, terechtgekomen in de prostitutie, in de donkere buurten van Amsterdam, zittend midden in de ellende achter het raam, week in week uit, maand in maand uit. Tot op een dag daar iemand door die donkere buurt van Amsterdam loopt, in dat ongure klimaat dat er is, turend en speurend op zoek, totdat ze haar dochter achter het raam vindt. Moeder. Ja, moeder is haar achterna gekomen. Zo diep en zo ver als die dochter is gezonken, is moeder achterna gekomen. En toen ze haar moeder zo zag, toen brak haar hart van zoveel liefde. En zo komt Jezus ons achterna met kerst. Hij daalt zo diep als wij gevallen en gezonken zijn, om ons achterna te komen, om ons eruit te halen en te laten delen in zijn leven, in zijn heerlijkheid. En mag ik eens vragen, wat doet ons dat? Wat doet ons dat als wij hem zo zien liggen in de kribbe, als wij hem zo zien komen, ons achterna? Breekt dan ons hart ook van liefde? Smelt ons hart van zijn opzoekende vernedering? Dat u mijn bestaan aanneemt, dat u mij achterna komt. Ik kniel aan uw kribbe neer, mij achterna gekomen, mij opgezocht. Mens van vlees en bloed, zichzelf aan alles uitgeleverd, aan de dood en eeuwige dood, dat u gekomen bent. En als die liefde van Christus ons hart niet breekt, ja, wat dan wel? Als ons dit niet verwondert, dan zal niets het doen. En daarom bid, smeek dan, o Heere, maak mij levend door uw woord. Onze tweede gedachte. Gods Zoon kan verlossen wat er staat, om te verlossen degenen die gedurende al hun leven door vrees van de dood de slavernij onderworpen waren. Om te verlossen. En nu moeten we opletten dat dat in de tegenwoordige tijd staat. Hij heeft vlees en bloed aangenomen, dat is verleden tijd. Maar hier gaat het over iets wat hij nog steeds doet. Dat hij nog dagelijks doet. Dat hij ook vandaag aan de dag nog doet. Ook hier in Oud-Beijerland. Verlossen. En vers 16 zegt aannemen. En dat woord betekent eigenlijk grijpen, vastgrijpen, wegrukken en naar je toe rukken met kracht en snel. Zoals vroeger een herder een schaap dat in de bek van een leeuw was wegrukte. Het weggriste om het te redden. Hij had niet veel later moeten gebeuren uit die kaken van die leeuw weggerukt. Verlost. En dan staat erbij dat doet hij niet met de engelen. Nee, gevallen engelen die worden bewaard in de handen tot de eeuwige duisternis. En die grijpt Jezus niet weg. En die rukt hij niet los. Nee, gevallen engelen blijven verloren en gebonden met eeuwige ketenen. Maar gevallen mensen niet. Die rukt hij los. die rukt hij weg. Waarom? Ik zou het niet weten. Had het ook anders gekund, andersom, mensen niet gered en engelen wel? Ja, dat had ook gekund. Maar God heeft niet in engelen een welbehagen, maar in mensen. In mensen een welbehagen. Wat een wonder. Jezus rukt zondaren uit de kaken van de dood weg. En dat is misschien wel de typering van ons leven, dat we leven in de kaken van de dood, in de grote bek die open staat, en in die bek leven wij. En elk moment kan die bek dichtklappen. Onverwachts, plotseling, ineens. En de kaken van de dood klappen dicht. En de eeuwige dood wacht. En wij zijn mensen die heel hun leven angst van de dood hebben. Ja, je kunt daar van alles mee doen. Je kunt dat wegduwen. Je kunt er ook niet aan denken. Je kunt dat in je werk verplaatsen, overwerken zou ik zeggen. Je zou het kunnen overschreeuwen, maar gemeente, dat helpt niet. Nee, daarmee verander je niets aan die situatie. Daarmee blijf je in die open kaken van de dood leven totdat. En als je eerlijk bent, eerlijk gemaakt bent en je denkt er echt aan, dan kun je zo bang zijn. Dan kun je zo bang zijn voor je leven, dan kun je zo bang zijn voor je sterven. Maar niet aan denken. Maar dat helpt niet. Dat brengt je in slavernij. Slavernij die je zelf niet eens door hebt. Slavernij om maar over je angst heen te leven en te werken. En je moet zorgen voor tijdvulling. En je moet ook zorgen voor vulling van de stilte. Want dan zou je eens kunnen gaan denken aan het sterven. En dat moet je eronder zien te werken. Of te houden op wat voor manier dan ook. Maar bezig blijven. En bezig blijven. Zorgen dat je niet echt tot rust komt. En die ander heeft een slavernij om zijn angst die hij voelt stil te krijgen door bezig te zijn in godsdienst. Misschien bezig te zijn in goede werken. En na een goede dag voel je je wat gerust. En na een slechte dag vliegt de angst je aan. Je bent bezig God te dienen en zo goed mogelijk te leven en daardoor je angst voor het sterven te stillen. En dan toch. Jezus is gekomen om te verlossen, uit de kaken van de dood te rukken. Jezus neemt zondaars aan. Hij rukt ze weg, hij grist ze weg. En hij leert zien en roepen, ach Heer, ach weer mijn ziel door u gered. Heere, red mij, Heere, help mij, want alles wat ik doe, dat helpt niet, maar brengt mijn dood en eeuwige dood dichterbij. Heere Jezus, red mij. Ja, ik roep Heer in angst tot u gevloden. Ai, haast u tot mijn hulp en red. Ai, luister dan naar mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. En hij rukt je los en hij neemt je weg uit die geopende kaken. En hij trekt je tot zich. Hij maakt je tot zijn eigendom. Hij drukt je tegen zich aan en dan is de vrees over. Want hoe zou je nog vrezen aan zijn hart? De Psalm 23 zegt ervan, al ging ik dan ook in het dal van de schaduw des doods, ik zal geen kwaad vrezen, want gij zijt bij mij, door hem ten eigendom gemaakt. Vrees niet. In zijn hand kan de duivel je nooit meer weghalen om je aan de eeuwige dood te onderwerpen. Nee, die liefde, die drijft de vrees uit. En de liefde van Christus en de liefde tot Christus. Maar vooral dat eerste, de liefde van Christus. Die liefde van Christus, die drijft de vrees weg. Niet meer in die kaken van de dood, maar in handen van Christus. Verlost van de slavernij. Nee, ik hoef niet te werken. Ik hoef niet bezig te blijven. Ik kan er rustig aan denken en me op voorbereiden. Ik kan er over praten met geliefden en dat moet u ook doen. Doe dat ook vooral. Ik hoef niet God te dienen om daarmee gemoedsrust te krijgen. Niet meer die slavernij van wat voor dag ik heb gehad. Rust die afhangt van hoe ik God gediend heb. Nee, verlost van slavernij. Onbevreesd in en door Christus. Geen angst. Geen onzekerheid. En naarmate dat ik op Jezus zie, is die angst weg. En is die onzekerheid verslonden. Ja, en dat is trouwens ook het watermerk van echte vrede en zekerheid. Want die staat en valt met het zicht op Jezus. En ware vreesloosheid en ware zekerheid is er als ik op Jezus zie. Ook als ik word aangevochten, als ik niet op hem zie, maar op mezelf en op mijn omstandigheden. Vreesloosheid, omdat hij als hoge priester voor mij de zonden heeft verzoend. Mij bekleed met zijn gerechtigheid, zodat ik mag wandelen door de dood naar het eeuwige leven. Door de tunnel van de dood naar het eeuwige leven daarachter. De schuld voor zijn volk heeft weggedaan. Met zijn offer. En waar geen schuld is, is ook geen toren meer. En waar geen toren meer is, daar is geen eeuwige dood meer. En waar geen eeuwige dood meer is, daar is geen vrees meer. Daar is vrede, daar is liefde. En hij werd aan ons gelijk, opdat wij aan hem gelijk zouden worden. Verheerlijk lichaam, eeuwig leven, open hemel. Bent u, ben jij gered, gerukt uit de kaken van de dood, verlost van de vrees van de dood? En hoeveel in onze tijd hebben nooit vrees voor de dood gehad? En je hoort het zo vaak, ach, de dood hoort erbij, zo zegt men. De dood is iets waar je niet bang voor hoeft te zijn. Het hoorde altijd bij het leven. De dood brengt iedereen in een soort droomtoestand van geluk, als een sterretje aan de hemel. En allerlei slaapmiddelen sussen de mensen en gewetens in slaap. Ze verdoven de gewetensangst voor de dood en de rechterstoel van God. En die schuiven het sterven als gesteld worden voor Gods rechterstoel naar de achtergrond. Nee, niet aan denken. Totdat de Heilige Geest je doet zien, ik moet sterven. En dat betekent God ontmoeten. En daar ga ik heen. Ik ga mijn sterven tegemoet. En dat loopt verkeerd af. En de angst der hel doet mij alle troost missen. En wie dat nooit zag, die heeft nooit verlossing begeerd. En die slaapt in de kaken van de dood die elk moment dicht kunnen slaan. En daarom mag ik u wijzen op onze derde gedachte. Gods Zoon komt te hulp. Gods Zoon werd hoge priester, zoals we lezen in vers 17, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren om de zonden van het volk te verzoenen. En laat ik beginnen met de vraag waar die Hebreeën mee zaten, dus mensen die deze brief als eerste gelezen hebben. Nou, dat waren christenen afkomstig uit het Joodse volk. Dat waren Joodse christenen die in en rond Jeruzalem woonden ongeveer in het jaar 68, 69 na Christus. En zij waren opgegroeid met de verzoening van hun zonden door de dagelijkse offers die de priesters brachten in de tempel. En natuurlijk had je ook Joden die zich daar niet zo druk om maakten over de zonde voor God en dus ook die offers niet zo belangrijk vonden. Maar de gemeente aan wie deze brief geschreven wordt bestaat dus uit Joden die daar wel heel serieus mee omgingen. Joden die zich bewust waren van hun zonde en overtredingen, die zich bewust waren van hun tekort in hun liefde voor God en de medemens. En ze wisten maar al te goed dat hun zonden verzoend moesten worden. Bedekt voor God. Met bloed zoals God dat zelf had voorgeschreven. Want de straf op de zonde was de dood en er moest bloed vloeien. Maar God had bepaald dat één offerdier de plaats van de mens mocht innemen. En dan moet je je daar eens even je gedachten over laten gaan. Denk je eens in hoe dat nou ging. En als mens legde je gewoon je hand op de kop van een dier dat vervolgens geslacht werd, zo lezen we in Leviticus. En het mes ging vlak langs je heen. Het bloed spatte misschien wel tegen je aan. Maar omdat je er zo dichtbij stond, wist je ook, nu is het weer goed tussen God en mij. En nu zijn deze Joden, die in de Hebreeënbrief worden aangesproken, volgelingen van de Heer Jezus geworden. Hun is geleerd dat hij het echte lam van God is, dat je zonde wegneemt. En ze waren blij met de Heer Jezus. Maar nu zijn ze een aantal jaren verder en de twijfel slaat toe en hun grote vraag is, kan ik echt met God verzoend worden door Jezus? Is dat ook wel eens u? Is dat ook wel eens jouw vraag? En dan bedoel ik niet dat we ons afvragen of de zonden wel verzoend worden door Jezus, maar ik bedoel, ben je op zoek naar verzoening? Is verzoening met God een zaak in u of jouw leven? En ondertussen richt de dood heel veel aan als geliefden sterven. Oud of jong, soms na een lang of een zwaar ziekbed, soms ook plotseling. Ja, de dood slaat wonden. Levens worden ontwricht. En zo slaat de dood wonden. Zo lijden mensen van vlees en bloed in hun leven. En dan lijkt Jezus, Gods Zoon, soms zo ver weg. Hij is in de hemel. Hij is daar aan de rechterhand van zijn Vader. In heerlijkheid en glorie. En hij lijkt hoog en ver te zijn. En soms komt je gebed nauwelijks boven je lippen uit. Soms komt het niet eens voor je gevoel door het plafond heen. En dan kun je je zo alleen voelen. Zo zwak. Zo moedeloos. Maar dan klinkt het kerstevangelie in onze tekst opnieuw. Want deze Zoon van God, hoog in de hemel, in zijn heerlijkheid, is niet onbekend met wat zijn broeders en zusters doormaken. Want hij zelf is ook vlees en bloed deelachtig geworden. Ja, hij is zelf verzocht geweest. Dus hij weet wat het is. Hij kent het ook van binnenuit. En daarom kan hij een barmhartige, daarom kan hij een medelijdende hoge priester zijn als wij verzocht worden. Als wij verzocht worden. Verzocht, daar zit de gedachte achter. De duivel wil erdoor van God aftrekken. En alle lijden van vlees en bloed, daarmee heeft de duivel een bedoeling. En dat wil hij gebruiken. Die wil misbruik maken om je van God af te trekken. Ook in opstand, of in moedeloosheid, of in gelatenheid, misschien in wanhoop, of in gevoel dat het toch niet helpt. En hou dat in de gaten. Als je lijden moet, als je pijn hebt als mens, dan zit daar de duivelse bedoeling in om je van God los te weken en om je van God af te halen. Maar Jezus is die barmhartige hoge priester die in alle dingen verzocht is geweest. En als de dood diepe wonden slaat, wonden van rouw, wonden van gemis, van verdriet, dat een leven lang met je meegaat. En er zijn er kennelijk die dit weten, wat overlijden aanricht. Vooral jong overlijden, plotseling overlijden, smartelijk overlijden van iemand die je niet missen kon of missen kunt. En de verzoeking van de duivel is om het bidden na te laten, om het los te laten, om je mee te laten nemen in het verdriet, in opstand, in waarom vragen zonder eind. En daar kruist Jezus je pad. Hij is mens van vlees en bloed geweest. Hij weende bij het graf van Lazarus. Hij kent het. Hij weet het. Hij komt te hulp en hij sterkt. Hij wijst een heerlijk als dat kan. Hij wijst op de heerlijkheid die je geliefde nu genieten mag. En dat zou helemaal uit je gedachten verdwijnen. Maar hij richt je weer op. Hij geeft kracht en sterkte om verder te gaan. En hij legt aan zijn hart en spreekt het woord dat blijft. Van Gods trouw die blijft. Van Gods nabijheid meer dan ooit. En hij legt zijn hart open. Ook als je pijn hebt. Ook als je lichamelijke pijn hebt en moet lijden. En je kunt niet meer denken aan God of aan anderen. Want je hebt je handen vol aan jezelf. En de verzoeking is om alles maar te vergeten. Ja, om er alles maar voor over te hebben dat je van die pijn af bent. Je zou er, ja, mag ik het zeggen, je zou er zelfs de hemel voor over hebben om zonder pijn te zijn. Daar kruist Jezus je pad. Hij hing aan het kruis. Hij had pijn, onverdoofd. Urenlang. En hij ontfermt zich. Hij weet wat het is. En hij dacht aan zijn moeder. En zei tegen Johannes, zie uw moeder. En tegen Maria, zie uw zoon. En als je je onbegrepen voelt, vals beschuldigd door mensen, geraakt tot in het diepst van je gevoel, in je rechtvaardigheidsgevoel. En als je eenzaam bent en verlaten door mensen, dat doet je vlees zo'n bloed en zo'n pijn. En de verzoeking is om God de schuld te geven. Om het onrecht niet te nemen. En dat je zelf orde op zaken moet stellen. Dat kan zo in je opkomen. Daar kun je zo mee bezig zijn. En daar kruist Jezus je pad. Hij weet wat het is. Ook vanmorgen. Hij weet wat het is. Onbegrepen. Van mensen verlaten, onrechtvaardig behandeld. En hij komt je te hulp. Hij leert je zwijgen, hij leert je dragen. En hij komt zo nabij dat hij je zijn gemeenschap doet ervaren. Hij doet je zo zijn liefde ondervinden als nooit tevoren. En hoe meer je nou onrechtvaardig behandeld wordt, hoe dichter je bij Jezus komt. Hoe dichter hij bij jou komt, als je je van God verlaten voelt, overgegeven en aan aanvechting, overgegeven aan strijd, en je denkt, ach, God lijkt het niet meer te horen. God lijkt toch niets te doen als je bidt. Ja, het is zo leeg. Het blijft zo leeg. God is zo ver weg voor je gevoel. God is zo ver weg en laat niets van zich merken. En dan is het de verzoeking om het op te geven. Om moedeloos te worden. Om je verloren te wanen. Van God verstoten te achten. En daar kruist Jezus je pad. Hij werd van God verlaten. En hij weet wat dat is. Hij weet hoe dat voelt. Hij komt te hulp. En hij schenkt geloof. Geloof tegen alle gevoel in. Geloof tegen alle gedachten in. En hij trekt je mee in zijn spoor. Die overste leidsman en voleinder van het geloof. En als je aangetrokken wordt door de zonde. Als je vlees en bloed brandt op toe te geven. Om toch die relatie aan te gaan. Om toch die baan aan te nemen. Om toch die ongeoorloofde weg te gaan. Weg te gaan van man of vrouw. Om toch het leven moeten zijn. Verzoeking. Daar kruist Jezus je pad. Hij die mens werd. Hij die in de kribbe werd neergelegd. Daar kruist Jezus je pad. Wat trok zijn vlees en bloed om na 40 dagen vasten in de woestijn van stenen brood te maken. En heel zijn lichaam schreeuwde en trok, maar hij bleef staande. Hij weet wat het is en hoe diep gaat dat. Hij met hulp en met kracht en sterkte om Gods weg te gaan. Met vallen en opstaan, als de dood je keel dichtknijpt. Als je vrees hebt voor de dood en je durft niet te gaan slapen. Je bent bang. En de verzoeking om wanhopig te worden, om kwaad te worden op God, om weg te zinken in angst en vrees. Daar kruist Jezus je pad en hij weet wat dat is. Daar waar hij ten dode bedroefd was en beangst, kruist hij je pad en zegt vanmorgen, ik ga verder. Ik ga verder. En jij mag teruggaan. Ik ga verder naar de hel. En jij naar het nieuwe Jeruzalem. Vrees niet. Geen vrees voor de dood. Er kan zelfs een moment zijn om naar de dood te verlangen. Maar waar de dood heen leidt, hij komt te hulp. En is er een pad? Is er een gevoel van vlees en bloed dat hij niet kent? Is er één situatie in u of jouw leven die hij niet peilen kan? Stort dan je hart voor hem uit. En laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. En het hart van deze medelijdende hoge priester is zo ruim, is zo groot, het staat wagenwijd open. Nee, niet om goed te praten, om te genezen, om te sterken, om te hulp te komen, dat is het niet. Om te verlossen, om er een eind aan te maken. Om een eind aan te maken aan die verzoeking, aan die pijn van vlees en bloed. Nee, hij laat er soms in. Hij haalt er soms niet uit, maar hij komt erin te hulp. En hij weet precies hoe zwaar en hoe lang het duren kan en heeft het zelf ondervonden. Hij kent je zo door en door en hij komt de verzoeking zo door en door. Hij kent die verzoeking. En nooit kom ik ergens waar hij niet is geweest. In het leven niet, op weg naar het sterven niet, in het sterven niet, in het graf niet. Overal staan zijn voeten voorgedrukt en ze eindigen in de hemel. Daar staan zijn voetstappen en daar zal hij de zijne brengen. We zijn begonnen met de vraag: waarom moest Gods Zoon mens worden? En het antwoord klinkt: want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Amen. Zingen wij het tweede van Psalm 56. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Ik prijs in God zijn woord. Ik steun voortaan op hem, zou vlees mij deren. Ik vrees hen niet die mijn smart vermeren, mij dag op dag door lastertaal onteren, mijn woorden in een valse zin verkeren, arglistig mij verraan. Het tweede vers van Psalm 56.